Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen wij bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Anne-Marie Broekhuizen. Anne-Marie is hoofdopleider van de opleiding tot praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg en zij kan ons alles vertellen over de functie van de POH-GGZ. Welkom Anne-Marie.
Hallo Sabine.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Je zei net, het is een jaar geleden dat ik hier op locatie bij Rino Zuid in Eindhoven was.
Ja, dat klopt. Het is echt, ik ben in augustus ben ik nog één keer geweest voor één dag. Maar verder is het echt een jaar geleden. Geef maar weer aan in wat voor rare tijd we zitten.
Ja, ongelooflijk, hè? Ja. En alles dus online.
Alles online.
Ja. Nou, fijn dat je er bent. Zou je beginnen met jezelf voor te stellen?
Ja. Anne-Marie Broekhuizen. Mijn achtergrond is psychotherapeut. Ik heb heel lang een bestuurlijke functie gehad van mijn eigen GGZ-instelling, Apanta GGZ. En 2 jaar geleden heb ik besloten daar afstand van te nemen, is het overgedragen. En ik wilde namelijk, want het was echt besturen en besturen is niet mijn vak. Mijn vak is psychotherapeut. Dus ik wilde weer meer naar de inhoud. En ik heb opleiden altijd ontzettend leuk gevonden. Dus ik ben nu weer inhoudelijk als psychotherapeut aan de slag. Met name in het systemisch werken. Partner- en relatietherapie. Gezinstherapieën met wat oudere kinderen. En opleiden is wel een heel groot deel van mijn werk nu ook. Opleiden als regiebehandelaar, als praktijkopleider, als supervisor, werkbegeleider en bij de Rino Zuid als docent en als hoofdopleider voor de POH-GGZ.
Veel werkzaamheden.
Ja.
Maar opleiden is wel daarin dus ook een rode draad op dit moment.
Ja, dat klopt. Is het altijd wel geweest bij mij, maar het is nu echt. Ik vind het het opleiden, het laten groeien van cursisten in de praktijk, in de les, in de klas, vind ik echt wel ontzettend mooi om ze het vak mee te geven. Ik vind dat wij een mooi vak hebben, dat wij een ambacht hebben. En dat vind ik mooi om dat te onderwijzen en daarover in discussie te gaan.
Ja, dat draag je graag over aan de nieuwe opleidelingen. En je zei het net al even, hoofdopleider van de opleiding tot POH-GGZ.
Ja.
Kan je ons iets vertellen over die opleiding binnen Rino Zuid?
Ja, het is een jonge opleiding nog. POH-GGZ is sowieso een jong vak. Ik denk 2008 dat het toen begon. En toen de eerste POH's GGZ die kregen door de, met name de huisartsengroepen, kregen die wat onderwijs, werden die wat opgeleid in met name dat huisartsgeneeskundig werken. Vanaf zo'n 6, 7 jaar geleden is Rino Zuid begonnen met de opleiding POH GGZ. En nu duurt die zo'n 9 maanden. Het is 40 dagdelen. Dit jaar helemaal online, maar anders was een klein deel online en de rest live. En het is net zoals bij de Rino, de andere opleidingen, is heel erg praktijkgedeelte en het theoriegedeelte is gekoppeld.
Ja.
En dat vind ik wel het mooie hier steeds bij de Rino, echt die koppeling praktijktheorie.
Ja, en je zegt het, het is een opleiding van 9 maanden, het is een post-HBO-opleiding. Dus er zijn opleidelingen vanuit allerlei verschillende achtergronden.
Ja. En dat maakt het ook wel heel mooi. Er komen veel, bijvoorbeeld de SPV, het vroegere SPV'ers, die doen vaak ook de opleiding. Zijn ook heel veel, hebben veel ervaring. Maar ook mensen die de sociale studies, de HBO-studies gedaan hebben. Wat mij opvalt is dat mensen zijn met veel ervaring al in de GGZ. En dat die toch de overstap willen maken naar het binnen een huisartsenpraktijk werken. Dat is wel een vereiste ook van de opleiding. Je moet binnen een huisartsenpraktijk werken.
Ja.
En dan moet je een aantal uren binnen die huisartsenpraktijk werken. En daarnaast ga je eens in de twee weken ga je een dag naar de RINO, krijg je les.
Ja, en je zegt het zijn dus mensen vaak eigenlijk met veel ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, op welke manier dan ook. Is dat een vereiste?
Vereiste voordat je een opleiding mag is dat je minimaal 2 jaar, 3 jaar ervaring hebt in de praktijk. En relevante praktijkwerkervaring in de GGZ. Dus ja, dat is een vereiste.
Ja. Ja, wat al die verschillende achtergronden, zorgt dat ook nog voor bepaalde uitdagingen in de opleiding?
Het is een toevoeging in de opleiding. Wat ik merk is dat de opleidelingen, ze zitten natuurlijk die 9 maanden zitten ze bij elkaar, leren ze ook van elkaar, zitten allemaal in andere huisartsenpraktijken. Maar ze, door hun diverse achtergronden leren ze heel veel van elkaar. Waar de een wat meer ervaring heeft met bijvoorbeeld stemmingsproblematiek, heeft de ander wat meer ervaring met ontwikkelingsproblematiek, enzovoorts, enzovoorts. En dat is wel ontzettend mooi om te zien. En dat vind ik ook wel, daar word ik wel blij van als mensen in een intakegesprek, wat we van tevoren doen, als ze dan zeggen van, goh, ik wil wel leren van mijn groepsgenoten ook.
Ja, dus het is eigenlijk juist een meerwaarde, zeg je, al die verschillende achtergronden
zeker.
En ervaringen die mensen hebben.
Ja.
De POH-GGZ is een functie en geen beroep.
Ja.
Of nog geen beroep, moet ik misschien zeggen. Wat kan je daarover vertellen?
Dat klopt, POH-GGZ is geen big beroep. Persoonlijk zou ik wel het mooi vinden als het daar naartoe ging. Maar op dit moment is het een functie en dat houdt in dat je dan, heb je dus ook wel verschillen in de huisartsenpraktijken. Dus de huisartsenpraktijk waar iemand gewerkt, die bepaalt ook voor een deel de functie. En natuurlijk zijn ze overkoepelend allemaal POH-GGZ en hebben ze allemaal hun patiëntenzorg. Maar het is wel een beetje afhankelijk van de huisartsenpraktijk, huisartsengroep waar je zit, hoe dat precies ingevuld wordt. En als je naar een big-beroep gaat, dan kun je daar veel meer regels van buitenaf, vanuit de beroepsvereniging ook aan stellen. Maar dat is wel, ik zou het wel mooi vinden als ze daar naartoe gewerkt wordt. Maar daarvoor moet nog wat water door de zee. Laten we het zo maar zeggen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat dat ook best lastig is. Omdat het voor cliënten of patiënten, zoals ze dan in de huisartsenpraktijk genoemd worden, dan ook niet helemaal duidelijk is. De een gaat naar een POH-GGZ en de ander ook. Maar hoe dat ingevuld wordt of wat ze daar kunnen verwachten, is dus niet altijd helemaal hetzelfde.
Het is niet altijd helemaal hetzelfde, nee. Terwijl mensen hebben wel allemaal de opleiding gevolgd. En in de opleiding krijgen ze toch wel heel veel kennis ook over bepaalde interventies die ze toe kunnen passen. Maar het overkoepelende in de opleiding is wel het huisartsgeneeskundig denken. Dus dat krijgen ze wel allemaal mee. Maar dan moet je denken aan de hoeveelheid gesprekken, de agendaplanning. Dat kan nog wel eens verschillen.
Ja. Ja. En er is wel een kwaliteitsregister. Wat is de waarde daarvan?
Het kwaliteitsregister dat is in aanmaak. De Landelijke Vereniging POH-GGZ had het plan om dat per 1 juli 2021 verplicht te stellen. Dat is wat uitgesteld, ook omdat men nog niet helemaal erover uit is van wat kunnen we verplicht stellen, wat kan wel niet verplicht zijn, hoe moeten we het precies inrichten. Dat is het lastige natuurlijk met een BIG-registratie. Dan heb je een verplichting voor een bijscholing, nascholing, en dat kan aan het kwaliteitsregister kan dat opleggen en verplicht stellen. Het is nog geen BIG-beroep, het is een functie. Dus dan wordt het ook wat lastiger om verplichtingen te stellen aan nascholing en bijscholing.
Ja. Maar ik heb begrepen dat dat wel een vast onderdeel eigenlijk is wel van de taak van een POH-GGZ. Interventie, intervisie.
Ja.
Bedoelde intervisie. En ook dus die bijscholing en nascholing.
Heel veel POH's GGZ volgen inderdaad toch, omdat je je wilt je in je vak verdiepen en je wilt je in je vak bijblijven. Dus mensen zijn wel heel eager om zeker die intervisie te volgen, zeker de bijscholing ook. Ja.
En alleen maar goed. Ja, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.
Ja.
Wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen de rol van de POH-GGZ of de functie van de POH-GGZ en die van een psycholoog? Want daar zijn volgens mij best wel wat vragen over.
Ja, er zijn veel vragen over. En ook binnen de onderwijscommissie van de POH-GGZ, binnen het docententeam, is dat ook wel, komt dat vaak ook wel aan de orde. En dan hebben we het vaak over het verschil tussen behandelen, begeleiden. Ik vind dat een beetje een woordendiscussie. Waar het om gaat, is dat de POH-GGZ aan de huisartspraktijk verbonden is. Praktijkondersteuner huisarts. Dus de POH valt altijd onder de huisarts en conformeert zich dus veel meer aan dat huisartsgeneeskundig werken. Waar de GGZ-behandelaar, zeg maar, zich veel meer, ja, die richt zich veel meer echt op behandeling, op het uitwerken van de interventies, op de diagnostiek ook. Huisartsgeneeskundig werken is veel meer al van oudsher veel meer vraag gestuurd. Huisartsgeneeskundig werken is ook heel generalistisch. Waar je in de GGZ heb je de BGGZ, de SGGZ. Binnen de SGGZ heb je afdeling persoonlijkheidsstoornissen, afdeling depressie, afdeling angst enzovoort. De huisarts ziet tussen de 0 en de 100. En dat geldt dus voor de POH-GGZ ook. POH-GGZ, in principe zien die van jong tot ouderen. En dat maakt al dat je veel diversere groep hebt. Huisartsgeneeskundig werken is ook veel meer kijken naar wat is op dit moment effectief voor deze persoon in deze omstandigheden. Bij de GGZ komen mensen die komen met een klacht, met een probleem, met een vraag. En die zijn daar voor die periode. Bij een huisarts, die ziet de hele gezinnen, ziet die hun hele leven. En dat heeft zijn weerslag natuurlijk ook op de POH-GGZ. Daarin kijk je toch veel meer naar die context. De huisarts wordt veel meer geconfronteerd met de context waarin de patiënt leeft. Is daar ook veel meer mee bekend. En dat is ook wel wat de POH-GGZ meekrijgt en wat hij dus ook ziet. Die ziet een enorme brede populatie van, die ziet niet alleen stemmingstoornissen, wat we in de GGZ nogal eens zien, of alleen ontwikkelingsstoornissen. Nee, de POH-GGZ die krijgt de doorverwijzing vanuit de huisarts met een klacht, een vraag, en die gaat met die vraag aan de slag. En dat kan breed zijn. En die krijgt daarin ook heel vaak mee van uit welke omgeving die patiënt komt. En dat is ook wel wat we in de opleiding heel erg stimuleren. Van kijk naar de maatschappelijke context waarin die patiënt zich bevindt. Dus waar we in de GGZ ook aandacht besteden aan, jouw referentiekader is niet het referentiekader van de patiënt. Doen we dat bij de POH-GGZ, is dat heel erg, wordt dat ook meegegeven van jouw referentiekader, maar niet iedereen heeft jouw referentiekader. Dus kijk ook naar die verschillen van de mensen die tegenover je zitten en kijk naar de vraag waarmee ze komen. En in de GGZ zijn we ook door, ja, dat is zo gegroeid denk ik ook, door de zorgverzekeraars, dat is wat meer ook diagnosegericht. Niet dat we dat nou, dat alle, al de psychologen en psychotherapeuten in de SGGZ en de BGGZ dat zo graag willen. Het wordt ook vereist vanuit de zorgverzekeraar.
Ja, het begint er al mee dat je alleen in aanmerking komt voor een traject een diagnose.
Ja, precies. Ja. Dat is het. En dat is bij de huisartsgeneeskunde is dat niet zo. Nee. Dus daar kun je veel meer vraaggestuurd werken.
Ja, dus je zegt het belangrijkste is eigenlijk dat die POH-GGZ generalistischer werkt vaak en dus meer ook rekening houdt met de context.
Dat meer met die maatschappelijke context waar de patiënt ook uit komt. Ja, en dat brengt dat hele, ja, de huisarts zit midden in de wijk natuurlijk ook.
Ja. Want in competenties, hè, als we daar dan naar kijken, Rino Zuid leidt studenten, opleidelingen op gericht op competenties, een competentieprofiel. Waarin verschillen die dan van bijvoorbeeld de opleiding tot GZ-psycholoog?
Het competentieprofiel wordt door de Landelijke Vereniging Huisartsen opgesteld. En natuurlijk is daar een hele grote overeenkomst in competenties. Maatschappelijk bewustzijn, communicatie, het professioneel handelen. Dat zijn allemaal de competenties. En die kom je ook bij de GZ-psychologenopleiding en de PT-opleiding tegen. Dus de competenties worden wel hetzelfde genoemd. Het zijn ook een aantal zelfde competenties.
Ja, het is gebaseerd op dat kenmatchmodel. Ja. Daar ging het in de vorige aflevering over. Dus voor de luisteraars, als die daar wat meer over willen weten, dan is het goed om de vorige aflevering te luisteren. Ja. Maar daar is het competentieprofiel op gebaseerd.
Ja, en de Landelijke Huisartsvereniging die bepaalt het competentieprofiel, het functieprofiel. En de Rino Zuid kijkt natuurlijk, en onlangs is dat weer helemaal herzien. En wij kijken dan van, komt dat nog steeds terug in de lessen die gegeven worden. En vervolgens we hebben eens in de zoveel tijd hebben we een bijeenkomst met de docenten. En dat is nu allemaal via Zoom, maar dat is ontzettend leuk, want je hebt in tegenstelling tot de GZ-opleiding en de PT-opleiding, waar veel meer die veel groter zijn, waar je dus ook groter groep docenten hebt, kunnen wij met alle docenten die deelnemen aan de opleiding, kunnen wij een overleg hebben. En dan kijk je ook met elkaar van welke competenties komen er nu in diverse vakgebieden terug. Ja. Welke competenties, in welke onderwerpen. Moeten we dat bijstellen naar aanleiding van een nieuw competentieprofiel of niet?
En zijn er specifieke voorbeelden die je kan noemen waarvan je zegt, ja, dat is echt wel kenmerkend bij die POH-GGZ-opleiding. Hè? Je zei net al, die maatschappelijke context, daar wordt heel erg op gericht.
Heel erg,
Ik zit zelf al te denken aan de sociale kaart, waarvan ik het idee heb dat die nog een veel grotere rol speelt in het werk van een POH-GGZ.
En dat valt dan onder competentie samenwerking. Maar daar wordt in de opleiding heel veel aandacht ook besteed. Aan het vormen van die sociale kaart. In wezen kun je de POH-GGZ, vind ik, die heeft een heel zelfstandige functie. Die valt wel altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Maar de POH-GGZ die moet de hele sociale kaart van de nulde lijn tot en met de tweede, derde lijn moet die goed kennen. En die moet dus eigenlijk ook de lijntjes uitzetten naar alles. En die moet makkelijk kunnen verwijzen. En daar kom je natuurlijk nu ook, doordat de vraag voor GGZ-problematiek neemt alleen maar toe. Dat is een maatschappelijk gegeven. En daar kunnen we eindeloos over filosoferen, over discussiëren. Waar ligt dat nu aan? Maatschappij verandert en mensen veranderen daarin mee. Maar de vraag neemt toe. Dus je hebt al gezien ook dat de wachtlijsten bij de SGGZ toenemen. De wachtlijsten bij de GBGGZ nemen toe. Bij de POH-GGZ dus ook. Waar je dan wel weer tegenkomt dat de huisarts, daar komen mensen altijd terug. De SGGZ kan zeggen, u bent hier uitbehandeld of we sturen u door of we sturen. Kan de huisarts nooit zijn. En dat neemt de POH-GGZ natuurlijk, die krijgt daar iets van mee. Ja. Dus we zitten met z'n allen wel in een, soms in een lastig pakket tegenwoordig.
Ja. Zeker, ja, absoluut. Ja. Je had het net over het huisartsgeneeskundig denken. Er is ook een andere definitie wat betreft gezondheid. Hè? Vanuit de huisartsen in vergelijking met de definitie van gezondheid vanuit GGZ, die is misschien wel aan het veranderen. De huisartsen richten zich vooral op positieve gezondheid inmiddels.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Dat is een positieve gezondheid, is op de kaart gezet door Machteld Hubert. Machteld Hubert is zelf huisarts en die is gaan kijken naar de definitie van de World Health Organization. En die definitie is tot nu toe nog steeds, gezondheid is de afwezigheid van ziekte. En zij heeft een nieuwe definitie opgesteld, maar die is nog steeds, dat duurt denk ik heel lang voordat dat door zo'n hele organisatie heen is. Maar haar definitie is veel meer gericht op gezondheid is het vermogen om je aan te passen aan datgene wat op je levenspad komt en waar je mee te dealen hebt.
Ja.
En dat is veel meer, ontwikkeling, deze denkwijze is eigenlijk veel meer sneller omarmd binnen de huisartsgeneeskunde en binnen de huisartspraktijken. En dat begint nu meer en meer ook naar de GGZ door te sijpelen. Heb ik het idee hoor, dat dat meer en meer is van, hey, het is niet zozeer een volledig afwezig zijn van ziekte, van onwelzijn. Maar
ja,
het is veel meer, hoe ga je om met dat, ja, met ook je gebreken. Met je, we hebben allemaal onze zwakkere kanten en onze scherpe
valkuilen
enzovoorts. Ja. Ja, en dat is veel meer wat zij daarin gebracht heeft.
Ja. Ja, dus het gaat meer dan over veerkracht en vitaliteit.
Ja.
En niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of van gebreken.
Ja.
En hoe is dat van invloed op het werk van de POH-GGZ?
Ik denk dat dat de POH-GGZ nog meer stimuleert om te kijken naar wat is er op dit moment, wat is er bij deze patiënt nodig? En wat is efficiënt en wat is goed om samen met die patiënt, om wat kan die zelf nog doen, wat voor hulp heeft hij daarbij nodig? Maar veel meer om te kijken naar wat is er nodig om weer op de rit te komen. Waar zeker in de SGGZ, daar wordt veel meer aandacht besteed ook aan de diagnostiek, aan de onderliggende oorzaken. En ik wil niet te zwart-wit hoor, want natuurlijk kijken de POH-SGGZ ook naar de geschiedenis. Dat zit in, het zit heel erg in welke persoon zit er voor me, welke ontwikkeling heeft hij doorgemaakt en wat is er nu aan de hand. Maar in de GGZ denk ik dat dat veel meer dat veel meer moet ook. Je moet ook heel goed kijken welke patiënt blijft bij de POH-GGZ en welke patiënten worden doorverwezen. En ook dat is iets waar de POH-GGZ zich over moet buigen. En ik denk dat ook daar dat het allemaal wel in elkaar grijpt. Het kijken wie zit er tegenover me en wat heeft deze persoon nodig om in dit leven, om dus zingeving te krijgen, om zo gezond mogelijk door te gaan, zich goed te voelen in dit. Wat heeft hij nodig? En kan ik dat zelf? Moet dat naar de GPGGZ of moet dat naar de SGGZ?
Ja.
Waar in de SGGZ terecht wat dieper gegraven wordt.
Waar ook meer tijd voor is.
Ja.
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 Ja. Ja, want een POH-GGZ heeft gemiddeld, wat is het, 5 tot 8 gesprekken?
Ja. Ja. En dat is soms wat verschillend ook. Maar gemiddeld 5 tot 8 gesprekken.
Ja.
Ja.
Ja, dus dan is er ook niet altijd,
nee,
de tijd en ruimte om helemaal uit te gaan pluizen.
Nee. Dat is wel wat ik ook wat echt bij de POH-GGZ ligt, om te kijken waar hoort deze patiënt. Om dat in overleg ook met die patiënt te kijken, waar is deze patiënt nu op dit moment, waar is die het meest mee geholpen?
Ja. En wat werd er beoogd met de invoering van de functie van de POH-GGZ? Dus ging dat om een stukje kostenbesparing of meer expertise in de huisartsenpraktijk? Of het ontlasten van de huisarts, meer toegankelijke zorg? Of met al deze dingen, waar had dat mee te maken?
Ja, ik denk dat het te maken had met ontlasting van de huisarts. Wat weer te maken had met een hele verschuiving die plaatsvond. De ambulantisering hadden we jaren terug. Toen moest er vanuit de SGGZ, moest er meer naar de GBGZ, naar de huisarts toe. En dat maakte dat de huisarts toch dat daar meer, en ook de vraag naar GGZ-hulp nam toe. Hè. Dat is al jaren zo, het neemt gewoon toe. Nogmaals, door allerlei oorzaken. Daar is niet één iets voor aan te wijzen. Maar de vraag neemt toe, dus die huisarts werd meer een beroep op gedaan. Dus die moest ontlast worden. En van daaruit werd er ook, is mijn idee, is er wel op gekeken ook naar hoe kan dat zo efficiënt mogelijk. door af te schalen, moet alles wat in de SGGZ zit, hoort dat er wel? Of kan een deel ook naar de GBGGZ, of wat toen de tijd de eerste lijn was? Mm-hmm. We hadden het toen over tweede lijn, eerste lijn. En dus die verschuiving moest wel plaatsvinden. En dus enerzijds was het wel de ontlasting van de huisarts, en anderzijds was het wel een efficiëntieslag, besparing. Dat. En is dat, daar wordt wel meer en meer onderzoek naar gedaan. Maar de vraag is, kun je dat wel goed onderzoeken? Ik vind het zelf lastig om dat goed te onderzoeken. Want waar kijk je dan naar? Kijk je dan puur naar aantallen? Of kijk je naar aantallen doorverwijzingen? Of kijk je naar klachtpatronen? Of wat dan ook. Een feit is wel, wat er uit één onderzoek ook wel komt, is dat de kwaliteit verbetert. POH-GGZ zit bij de huisarts, in de huisartsenpraktijk, is dus veel laagdrempeliger. Dat verbetert wel de kwaliteit. Ook de POH-somatiek heeft een enorme kwaliteitsslag teweeggebracht. Of het uiteindelijk kostenbesparend is, ik zou het niet weten. Echt niet. Omdat daar zoveel meer vragen in meespelen.
Ja, volgens mij is dat ook nog niet echt duidelijk. Hè? Dus leidt het inderdaad wel tot een verbeterde zorg. Maar is het nog niet duidelijk of het echt ook daadwerkelijk kosteneffectief is?
Nee, dat is niet duidelijk. En het Trimbos Instituut is in 2018, heeft hij een eerste aanzet, 2018-19, eerste aanzet gegeven van, we moeten kijken naar de effectiviteit. Wat helpt nu? Dat gebeurt overal, maar ook bij de POH-GGZ moeten we kijken wat helpt nu. Wat hoort bij de POH-GGZ, wat niet, wat blijft er wel. Wat zijn de effecten van hulp door de POH-GGZ. Maar daar is nog, het is ook nog een jong beroep.
Ja.
Het is echt een jong beroep nog.
Nou, en ik kan me voorstellen dat de meeste kosten gemaakt worden in de specialistische GGZ.
Ja.
Door de langdurige behandelingen. Ja. En dat dat ook niet typisch de patiënten zijn die de POH-GGZ opvangt.
Nee.
Misschien als nazorg of voor chronische patiënten.
Ja. Nou ja, dat is ook wel een discussie die speelt. Dat was ook wel een ontwikkeling, een landelijke ontwikkeling die ingezet werd. Van de chronische, echt chronische patiëntenpopulatie moet weer meer terug naar de huisarts. Maar dat is, theoretisch kan je dat heel mooi bedenken. Maar in de praktijk komt daar wel heel veel bij kijken. En daarvan moet echt nog verder uitgewerkt worden. Wat kan onder welke omstandigheden terug? Want dan ben je wel afhankelijk van je verwijskanalen. Je kunt, ik kan me voorstellen, dat, en dat kunnen veel mensen zich, dat je chronische patiënten die stabiel zijn, dat je die onder controle brengt bij de huisarts. Maar het kenmerk van chronische patiënten, de echte EPA-groep, is dat ze kunnen ontregelen door dat er iets gebeurt. En dan moet je als hele GGZ-keten op elkaar kunnen rekenen. En dan moet je goede afspraken gemaakt hebben van, op welk moment kan ik wie dan aanspreken en waar kan ik dan terecht? En dat is wel wat nog verder uitgewerkt moet worden. En waardoor een aantal huisartsen ook wat huiveriger zijn om die groep aan te nemen. Wat ik me volledig kan voorstellen. Je moet daar goede afspraken mee hebben. Met de crisisdienst, met de SGGZ, met de GBGGZ. Waar ook hele kundige mensen zitten. Psychotherapeuten, GZ-psychologen. Die mensen kunnen behandelen en een stukje kunnen doen.
Ja. Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n soort casus? Van iemand die misschien heel lang in de SGGZ is behandeld en uiteindelijk terug naar de POH-GGZ gaat?
Jawel, er zijn wel voorbeelden van. En wat ik dan, wat ik ook zelf wel zie, is dat mensen, en dan zit je toch wel met mensen met persoonlijkheidsstoornissen en die daar een hele een gedegen behandeling op hebben gehad en die het lastig vinden om dan dus ook te stoppen met de behandeling. Dus dan heb je dat traject wel. Maar op een gegeven moment moet je toch echt, vind ik, en dat is de verantwoordelijkheid van behandelaars in de SGGZ ook, van als je uitbehandeld bent, als de behandeling klaar is. Dan kom je weer bij het concept positieve gezondheid. De persoon heeft geleerd om te leven met de beperkingen. Mm-hmm. Dan is het moment om weer terug te gaan naar de huisarts. Maar dan weet je wel van, oh ja, maar deze persoon kan als er... Ja, live events, als er een live event gebeurt, dan kunnen we met z'n allen nagaan, dan valt hij terug. Dan maak je in de SGGZ een terugval, een preventieplan. En dan kun je heel goed met een POH-GGZ, vind ik, afspreken van, als die nou af en toe, dus in een chronisch traject, eens in de zoveel tijd gezien wordt door de POH-GGZ als vinger aan de pols. En de POH-GGZ weet, als er iets gebeurt en de patiënt ontregelt, kan ik meteen zonder wachttijd, zonder opnieuw aan te melden, zonder opnieuw, kan ik terecht bij die en die instantie waar die eerder ook bekend is. Ja, dan kun je hele mooie trajecten krijgen.
Gebeurt dat nu op deze manier?
Want te het weinig. Ik vind het te weinig gebeuren. Ja, je bent erg afhankelijk. En dat gebeurt meer en meer, hoor. Ik vind niet dat dat helemaal niet gebeurt. Maar ik zou willen dat het nog meer gebeurde, want het gebeurt wel. En dan, wanneer gebeurt het? Als mensen elkaar kennen. Ja. En dan kom je echt, als je een contact hebt tussen de SGGZ, GBGGZ, POH-GGZ, ja, dan leer je elkaar kennen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de POH-GGZ naar nulde lijnen, het maatschappelijk werk, de wijkteams. Ook daar moeten POH-GGZ lijnen hebben.
Korte lijnen,
ja,
gaat het.
Korte lijnen. Als mensen elkaar kennen, dan gaat het met de samenwerking beter, ja.
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 En dat is iets wel waarvan je zegt, daar wordt in de opleiding tot POH-GGZ wel nog veel meer op ingezoomd dan in de opleiding bijvoorbeeld tot GZ.
Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
Ja. Ja, dus dat is wel een duidelijk verschil, hè? Ja. Ook in functie eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, dus je zegt het gebeurt wel, maar eigenlijk nog weinig. Die warme overdrachten en korte lijnen.
Ik vind te weinig.
Te weinig, ja. Dat is een belangrijke noot. Ja, dat mag meer, die warme overdracht en die korte lijnen. En ik kan me ook voorstellen dat, aansluitend op dat positieve gezondheid, is dat ook iets wat er in de GGZ dan gehanteerd wordt, dat gaan ze dan nog te veel uit van afwezigheid van ziekte voordat ze iemand weer terug overdragen naar een huisarts? Of zijn ze al bereid om dat te doen als die veerkracht is aangesproken?
Ja, ik vind dat ook daar de laatste jaren veel meer ter sprake komt. Kijk naar wat is er wel mogelijk. Kijk naar de veerkracht. Ja, dat is wel... En ik vind toch, terugkomend ook op die samenwerking, ik vind dat er nog te weinig gebeurt, maar ik wil... Ik wil ook echt wel benadrukken dat het lastig is. Mm-hmm. Omdat, en dan vind ik toch, de agenda's zitten overvol bij iedereen.
Mm-hmm.
En, en daar krijg je weer het hele maatschappelijke gebeuren. Er wordt continu, de kosten voor gezondheidszorg nemen toe. En daar wordt vanuit de maatschappij natuurlijk ook gekeken, hoe kunnen we dat beteugelen? Wat weer zijn weerslag heeft op de agenda's in de werkvelden. Dus ik hou ervan als mensen dat echt doen en daarin investeren. En ik vind dat ze zichzelf een schouderklopje moeten geven als ze daarvoor op de barricades gaan en daarvoor vechten van nee, dit en dit moet zo en zo gebeuren.
Ja, ja. Ja. Ja, maar je zegt, ik zie ook wel hoe lastig dat in de praktijk is om naast alle cliënten of patiënten die je ziet ook nog al die telefoontjes te doen. Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Dat is wel de realiteit.
En dat kost denk ik heel lang voordat wegen daarin gevonden zijn. Ja.
Ja. Was dat ook een van de doelen of verwachtingen, of misschien wel de hoop van die functie van POH-GGZ, dat ook iets verlichting zou geven aan de geestelijke gezondheidszorg? En is dat dan eigenlijk gebeurd?
Aan de ene kant is dat wel gebeurd. Ik denk wel voor een bepaalde groep die bij de huisarts komt, denk ik dat echt wel gebeurd is. Ja, en aan de andere kant is die verlichting in de hele keten? Nee.
Nee, maar omdat je zegt, nee. Hè, ook de wachtlijsten van de POH-GGZ, ja. die lopen, ja, vol.
Lopen echt. En die, daar sta ik soms van te kijken wat voor werkdruk er bij de POH-GGZ ligt. Ja.
Ja, dus dat is ook niet, ja, iets om te onderschatten.
Nee.
En zeker die combinatie van werkzaamheden, denk ik, van taken. Het is niet alleen patiënten zien.
Nee.
Het is ook veel overleg en al die korte lijntjes, hopelijk korte lijntjes.
Ja, al de korte lijntjes in de gaten houden. Ja. En,
ja. Dan een belangrijke vraag die we altijd stellen eigenlijk in deze podcast. Ja. Namelijk of jij een leestip hebt voor luisteraars, of misschien wel meerdere leestips hebt voor luisteraars die meer over dit onderwerp zouden willen weten.
Het boek Positieve Gezondheid van Machteld Hubbert, dat komt uit, dat duurt nog een aantal weken, maar dan komt dat uit. Nou, dat zou ik echt, daar ben ik zelf tenminste heel benieuwd naar, wat dat allemaal vertelt. En daarnaast, maar daar speelt dan ook een beetje mijn systemische achtergrond in, een psychische stoornis heb je niet alleen. Van, en dan moet ik even nadenken.
Jan Baars en Erwin van Meekeren?
Ja, die. Ja. Dat boek, dat vind ik, dat sluit aan bij die hele context waarin de patiënt zich bevindt. Of je nu een somatisch ziektebeeld hebt of een psychisch in de knel zit. Je omgeving merkt dat. Die heeft daar ook een rol in. Die merkt dat, die doet daar wat mee of niet of wat. Maar ieder heeft daar echt wel zo'n rol in. En dat vind ik, komt in dat boek wel heel erg naar voren.
Je kan patiënten eigenlijk niet loszien van hun context?
Nee, precies.
Nee. Ja. Okay. Dus dat is belangrijk, ook voor de POH-GGZ. En die hebben dat heel erg in het oog, zei je al. Hè?
Ja,
ja. Ja. Wat hoop je van de functie van POH-GGZ, misschien ook van de opleiding? Je zei al eerder in het gesprek, ik hoop eigenlijk dat het een beroep wordt en niet bij een functie blijft.
Dat zou ik het... en daarbij zie ik vast een aantal hobbels over het hoofd, maar dat zou ik wel, daar zou ik wel naartoe willen. Dat het echt een beroep, een big beroep wordt. Verder hoop ik... Wat ik fijn zou vinden is als de... Als in het kader ook van die ontschotting, nu hebben we het ook, hè, en ik merk het bij mezelf ook, dat we het hebben over het POH-GGZ, of de GBGGZ, SGGZ. Het gaat volgend jaar weer allemaal veranderen, mm-hmm, met het zorgprestatiemodel. Ja. Oké, maar ik zou willen dat misschien in de opleiding als eerste al, dat daar cursussen gegeven werden waar iedereen aan kon deelnemen. En soms zie je dat in nascholingsmodules dat al kan. Dat zou ik wel meer willen. En met name ook wel gericht op die samenwerking. Ja, ik vind dat daar ook wel. Ik zou wat meer, nog meer dan de laatste jaren al bezig is, naar die ontschotting willen.
Ja, dat lijkt me ook alleen maar enorm stimulerend voor die korte lijnen die zo belangrijk zijn. Hè? Ja. Ja, en uiteindelijk heeft dat denk ik alleen maar... kan dat eigenlijk alleen maar een enorm positief effect hebben op de hele GGZ.
Ja.
En met name voor de patiënten /cliënten. Ja. Dan nog een laatste vraag, Annemarie. Wat zou jij mee willen geven aan mensen die nu luisteren?
Wat ik mee zou willen geven is... ik geloof dat ik het aan het begin ook al zei. Wij in de hele GGZ... Misschien wel in de hele gezondheidszorg, maar ik vind nu met name die GGZ. We hebben echt een mooi vak. Ik vind echt dat wij nog een ambacht hebben. En daar vind ik dat mensen van moeten trots op moeten zijn. Ja, dat zou ik wel. Ik vind dat mensen daar trots op moeten zijn.
Zijn we dat nu te weinig? Zijn we te bescheiden misschien?
Ja, denk ik wel. Ja, ik denk dat we in de GGZ regelmatig te bescheiden zijn. Ja.
En wat zou je mee willen geven specifiek aan de POH-GGZ?
Dat zij met name zichzelf een schouderklopje moeten geven, omdat ze zo midden in de gezondheidszorg staan. En heel veel ballen in de lucht hebben te houden. Ja.
Ja, dus bij deze een compliment voor alle POH-GGZ's die dat toch maar zomaar doen.
Ja.
Ja. Annemarie, hartstikke bedankt. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium.
onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!